Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is maandag 3 oktober. Accountant PwC gooit het salaris omhoog en de bonussen omlaag om zo jong talent te trekken.
Hoe ouder je bent en hoe belangrijker je bent, hoe minder moeite je met een variabele beloning blijkt te hebben.
We weten meer over Hugo de Jonge zijn plannen om woekerhuren aan te pakken.
Hugo de Jonge zit in een hele lastige spagaat, want hij wil aan de ene kant iets doen aan die excessieve huren. Aan de andere kant heeft hij die verhuurders ook nodig voor zijn nieuwbouw.
En buitenlandse cryptobeurzen zeggen al hun controles op orde te hebben. En toch worden daar mensen opgelicht.
Ik vraag dan aan ze van, oké, als jullie alles op orde hebben, waarom zijn er dan criminelen die van jullie platform gebruik maken?
Dit is de dagkoers van het FD. Tientallen Nederlanders zijn al geruïneerd door crypto-oplichters. De slachtoffers zoeken op internet naar een beleggingsadviseur, komen bij een oplichter terecht en raken uiteindelijk via buitenlandse cryptobeurzen als Binance en Coinbase hun geld kwijt. Je hoort onze crypto-expert Pim Brasser.
De slachtoffers die wij spraken, die zeiden dat ze via Google op de website kwamen met namen als Fibonacci Trade en CFD Capital. Die lieten dan hun gegevens achter en dan werden ze gebeld door een heel welbespraakt mensen die overkwamen als echte beleggingsadviseurs. Soms dan hadden die mensen anderhalf jaar contact en werden ze heel langzaam overgehaald met allerlei neppe beleggingsplatformen en zogenaamd officiële documenten. En het is allemaal heel geraffineerd. En uiteindelijk hebben die mensen vele tonnen overgemaakt. En het bleek oplichters.
Hoe gaat dat dan uiteindelijk via zo'n buitenlandse cryptobeurs? Hoe komt mijn geld daar dan terecht?
Die mensen die worden overgehaald om een account aan te maken. In ieder geval op Binance, Crypto.com, Coinbase of Kraken.
Ja.
En dan wordt er ook nog software gebruikt. Dat heet AnyDesk. En daarmee kunnen de oplichters op afstand iemands computer besturen.
Ja.
En als die mensen daarin meegaan, dan worden die cryptomunten, die worden via die cryptobeurzen, worden die gewoon weggesluist. Dus er komt geen bankrekening aan te pas. En daardoor is het dus ook heel erg moeilijk om het nog te traceren.
Ja, dus ik heb zo'n account, daar heb ik geld, mijn eigen geld heb ik die cryptomunten gekocht. En dan uiteindelijk steelt iemand mijn cryptomunten.
Ja, daar komt het op neer, ja.
Wat kan je dan doen als slachtoffer? Kan je dan naar de politie?
Dat kan. Maar de politie die heeft ook eerlijk gezegd van ja, we kunnen er gewoon heel erg weinig aan doen. Want het zijn ontzettend slimme criminelen. Niet alleen in hoe ze die slachtoffers langzaam inpamperen. Maar ook, ze zijn gewoon heel moeilijk te traceren. Ze hebben dan bijvoorbeeld een bedrijfje en dat is ergens in de Amsterdamse Bijlmer staat dat genoteerd in een flatje, wat natuurlijk helemaal niet klopt. Of ze zitten in IJsland waar de BV's allemaal zijn afgeschermd. Het is ontzettend moeilijk om die criminelen te traceren. Dus eigenlijk kunnen slachtoffers niet heel erg veel doen. En wat ze nu hebben gedaan, ze hebben gezegd, nou, deze cryptobeurzen zoals Binance, die spelen hier een heel belangrijke rol in. Zij hebben hun witwascontroles niet goed op orde, dus we slepen ze voor de rechter.
Maak ze kans?
Volgens experts die wij spraken niet heel veel. Het argument is dat deze buitenlandse cryptobeurzen, die richten zich op de Nederlandse consument en die moeten dan een registratie bij de Nederlandse bank hebben.
Ja.
En dat is het juridische argument. Maar volgens experts wordt het toch best wel moeilijk om dat allemaal hard te krijgen. En je ziet ook bij eerdere zaken over bankfraude dat het gewoon heel moeilijk is om die beurzen echt te dwingen om die controles, om ze daar echt voor te laten veroordelen, zeg maar, dat ze die controles niet goed op orde hebben.
Een van die beurzen die heeft nu ook daadwerkelijk een registratie bij DNB. Betekent dat dan ook dat bij hen die problemen helemaal klaar zijn?
Misschien wel. Dat was wel fascinerend. Wij waren al met het stuk bezig en toen kwam het inderdaad naar buiten dat Coinbase die heeft de registratie gekregen. En we hebben natuurlijk ook aan de Nederlandse bank gevraagd en die hebben gezegd van wij volgen de rechtszaken en we kijken ook van wat is dit? Is dit van invloed op aanvragen? Want bijvoorbeeld Binance en Crypto.com die willen ook heel graag zo'n registratie. En ook is het van invloed op Coinbase die al een registratie heeft. En dan gaan ze kijken van hebben die eigenlijk alles wel goed op orde? En in uiterste gevallen als ze bijvoorbeeld niet aan sancties wordt gehouden, of als blijkt dat Coinbase heeft gelogen of dingen heeft verzwegen, dan zou die registratie ook weer ingetrokken kunnen worden.
Coinbase wilde geen antwoord geven op jullie vragen. Cryptobeurs Binance dan weer wel. Hadden zij het wel allemaal op orde?
Ja, ze zeggen van wel. En dat is natuurlijk, maar dat was, ja, ik vraag dan aan ze van, oké, als jullie alles op orde hebben, waarom zijn er dan criminelen die van jullie platform gebruik maken? Maar goed, Binance die zegt van, ja, wij zijn ontzettend druk bezig. Ik heb hun hoofdonderzoek gesproken in Europa en ze zegt van, ja, we hebben allerlei controles, we werken samen met autoriteiten. Crypto.com zei trouwens hetzelfde. En we zijn hier ontzettend druk bezig en we doen al meer dan wat de Nederlandse bank van ons verwacht. Dus als je hen moet geloven, dan zijn ze eigenlijk veiliger dan de bank.
Ja, en dan worden er toch tientallen Nederlanders voor heel veel geld geruïneerd.
Ja, absoluut. Meer dan 30. En de rechtszaken die gaan komen. En dan zullen we het zien wat eruit komt.
En dan gaan we naar PwC, die de vaste salarissen omhoog doet. En de bonussen, die gaan dan weer omlaag. Het idee is dat zo hun jonge werknemers aan een huis kunnen komen, vertelt Edwin van der Schoot, die de Zuid als volgt. Voor het FD.
Een bonus is natuurlijk iets wat het ene jaar nul kan zijn en het andere jaar heel veel. Als je, en bij PwC valt het over de afgelopen 2 jaar wel mee. Is het een beetje, is het inkomen en de netto winst een beetje hetzelfde. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij KPMG, zit er een enorm verschil in, bijna 50%. Dus als je met dat soort cijfers bij de bank aanklopt en zegt, mag ik een hypotheek als 5, 6, 27-jarige? Dan zegt de bank van, nou, dat is goed, maar dan pakken we natuurlijk dat lage bedrag als basis.
Ja. En is het dan alleen om als een soort sympathiek gebaar naar de bestaande werknemers? Of is ook de hoop dat er dan je mensen erbij trekt?
Ja, het is een van de, als je die Big Four kantoren bekijkt, dat zijn een soort opleidingsinstituten. De gemiddelde leeftijd is bizar laag als je het vergelijkt met andere grote bedrijven. En bij PwC is de gemiddelde leeftijd 31. Daar werken 5500 mensen. En elk jaar, gemiddeld, gaat ongeveer 14% van het personeel weg. En er komt dus ook, en dat wordt allemaal weer aangevuld met nieuwe mensen, vaak vers uit de schoolbanken. Dit jaar lag het cijfer nog wat hoger. Er ging 18% van het personeel weg en konden al die plekken ook niet meer worden ingevuld. Dus over de afgelopen 2 jaar zie je het personeelsbestand van PwC ook echt krimpen. Terwijl het best goed gaat met het bedrijf en ze hebben volop werk.
Ja, en hebben zij het dan ook lastiger dan andere kantoren?
Je ziet wel dat al die andere kantoren ook in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Net als over de overheid en sommige multinationals. Maar je ziet bij Deloitte waren er afgelopen boekjaar netto 700 mensen bijgekomen. Die doen het in ieder geval op dat vlak beter.
Ja, en die hebben dan ook, die signaleren wel ditzelfde probleem. Maar die hebben een andere oplossing. Namelijk, we gaan juist meer bonussen uitkeren in plaats van ze afschaffen.
Ja, het is grappig om te zien dat ze allebei zeggen van, ja, we willen in ons personeel investeren. En we hebben aan ons personeel gevraagd wat het personeel graag wil. En ze komen tot tegenraadse oplossingen. Namelijk bij Deloitte gaan de bonussen omhoog. Echt met als doel, en dat, zo leggen ze dat zelf ook uit, om mensen vast te houden, de goede mensen vast te houden. En extra goede mensen van buitenaf te werven. Bij PwC doen ze precies het tegenovergestelde. Hè? Dus een hoger vast een basissalaris met precies hetzelfde doel. Mensen vasthouden of mensen werven.
Ja. Wil iedereen bij PwC dit eigenlijk? Want Deloitte, daar hebben ze dus gevraagd, wat willen jullie? Dan was de uitkomst meer bonussen. Wilde iedereen bij PwC een hoger vast salaris?
Nee, er is een niet geheel verbazingwekkend. Is er wel een soort correlatie tussen leeftijd en functie. Hoe ouder je bent en hoe belangrijker je bent, hoe minder moeite je met een variabele beloning blijkt te hebben. Niet geheel verrassend natuurlijk. Hoe ouder je bent, hoe meer geld je natuurlijk al op de bank hebt staan. Het is sowieso altijd zo'n up or out model, hè, bij zo'n consultant. Dus de mensen die lang blijven zitten, die zitten boven in de piramide. Die zijn, misschien zijn ze al wel partner of ze zijn onderweg om partner te worden. Die hebben een hoger inkomen, die hoeven geen hypotheek meer af te sluiten. Dus die kunnen wel een stootje hebben.
Ja, het gaat natuurlijk om een aankondiging die in mei al is gedaan en nu is het de uitwerking. Ja, en daar werd heel erg naar uitgekeken vanuit de markt ook. En het leek toen ook best wel heftig te worden. En nu lijkt het toch aan alle kanten wat verzacht te zijn voor de markt.
Dit is onze woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg. Je hoort haar over het plan dat Hugo de Jonge in mei aankondigde. Het puntensysteem dat nu wordt gebruikt voor sociale huur gaat ook gelden voor middenhuur.
Hugo de Jonge kondigde dat toen aan. En dat was best wel heftig, want eigenlijk is het vergaand ingrijpen in de vrije sector. Hij kondigde aan dat het puntenstelsel wat je nu voor de sociale sector hebt, dat gaat hij uitbreiden naar de middenhuur. Huur tot ongeveer 1000 euro. Hij liet toen nog in het midden van hoe hoog precies die bovengrens zou zijn. Hij zei dat het misschien zelfs opgetrokken zou worden tot 1250. Ja, en dat heeft voor de verhuurders natuurlijk grote consequenties. Want dan zijn ze niet meer vrij om de huur te vragen die ze willen. Want dan hangt het dus van het aantal punten af van een woning wat je aan huur mag vragen.
Ja, dat is ook een beetje het idee daarachter natuurlijk. Dat je dan niet te veel huur mag vragen voor iets wat het niet waard is.
Ja, dat is het hele idee. Hij wil iets doen aan die woekerhuren, aan die echt hoge huren. Ja, in steden als Amsterdam, waar rustig 1500 euro voor een klein appartementje wordt gevraagd. Ja, die woningen zijn het niet waard. Maar ja, omdat er zo'n enorme schaarste is, kunnen verhuurders dat vragen. Want er zijn huurders die dat betalen.
Ja, hebben de huurdersorganisaties nu dan ook het gevoel dat zij niet sterk genoeg hebben gelobbyd of dat zij het een beetje het onderspit hebben gedelft?
Ja, want nu is in de Kamer gebleken dat de jongen dus voor die bovengrens van 1000 euro gaat. Ja, daar zijn de huurdersorganisaties toch een beetje teleurgesteld over. Die hadden natuurlijk op die 1250 gehoopt. Dus ja, zij vinden dat het toch wel een beetje de kant van de investeerders op is gegaan.
Ja, zijn die dan blij en opgelucht?
Die zijn natuurlijk niet positief over deze maatregel aan zich. Maar over de uitwerking die de jongen nu heeft gepresenteerd, zijn ze wel positief. Want sowieso is die grens op 1000 gekomen en niet op 1250. Ja, en er zit ook de jongen heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat hij naar het woningwaarderingsstelsel waarmee de punten worden bepaald gaat kijken. Want nu zouden bepaalde elementen van middenhuurwoningen dan ondergewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld gezamenlijke binnenruimte of gezamenlijke tuinen. En die krijgen dan meer punten. Maar ja, als je meer punten krijgt, kom je natuurlijk ook weer sneller boven die grens uit. Dan kan je weer zelf je huren bepalen. Dus ja, hij is daar wel een beetje ook naar de kant van de beleggers gaan hangen. Maar ja, Hugo de Jonge zit in een hele lastige spagaat. Want hij wil aan de ene kant iets doen aan die excessieve huren. Aan de andere kant heeft hij die verhuurders ook nodig voor zijn nieuwbouw. Hij wil natuurlijk tot 2030 900.000 woningen bouwen. Ja, en een deel moet wel gebouwd worden ook door institutionele beleggers, door bijvoorbeeld pensioenfondsen en ontwikkelaars, die dat dan gezamenlijk doen. Dus ja, als hij ze te veel tegen zich in het harnas jaagt, dan heeft hij op dat andere stuk, namelijk die bouw, weer een probleem.
Ja, wanneer horen we eigenlijk meer over de uitwerking? Weten we dat al?
In november worden volgens mij de contouren gepresenteerd. En het wetsvoorstel moet dan volgens mij na de kerst naar de Kamer.
Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast-app. En ondertussen kun je reageren op deze podcast door te mailen naar podcast@fd.nl. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.